Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 15 vers 1. De algemene zendbrief van de apostel Jacobus en daarvan het derde hoofdstuk.
Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter, kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de waarheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken.
Laat ons ons voor God verootmoedigen en hem andermaal om zijn zegen bidden. Heere onze God, nu wij voor de tweede maal op deze dag, de eerste dag der week, ons in uw huis mogen stellen voor uw aangezicht, om te mogen worden toegerust voor de taak die ons wacht in deze wereld, in de week die weer voor ons ligt, vragen wij aan u om geloofskracht en geloofsterkte. Wil u onze ogen ervoor openen dat we alleen die strijd niet kunnen strijden, dan zullen we telkens weer opnieuw het onderspit delven. Want onze kracht is tekort, onze vermogens zijn ontoereikend om staande te blijven in deze kwade dag. Maar Heere, open u daarvoor onze ogen, opdat we het zien zouden. Geef ons een geestelijk gezicht van ons gebrek, van ons geestelijke onmacht, van ons onvermogen tot iets goeds en leer ons van u afhangen, opdat de nood in ons hart gevoeld werde, opdat we waarlijk hulpeloos tot u de toevlucht nemen zouden. Want u wil aan armen uitgenaan, u hulp der verlossing schenken, wijl u hun zielen gade slaat. En daartoe gebruikt u toch ook uw woord, Heere. Want het is door u niet alleen gegeven als een stok en als een staf, maar ook als het zaad der wedergeboorte. Waardoor de doden gaan leven, waardoor harde harten gaan breken en waardoor zondaren tot u bekeerd worden. Laat ook vanavond uw woord, wanneer we spreken zullen over een van uw heilige geboden, diep in ons harten ingaan, opdat het de kern van ons leven raken zou, opdat we onze onmacht en onvermogen grondig en recht zouden zien, maar toch niet bij de pakken zouden neerzitten, en niet in een doffe berusting onze levensdagen zouden voortzetten, maar dat er echte nood in onze ziel kwam, en een gevoel, een verlangen om uit onze ellende verlost te worden, opdat er al zo een opstaan kwam om tot u te gaan, zo belast en beladen om die rust te mogen smaken, die zondaren vinden, die uitgeput aan uw voeten neerzinken en die het uitroepen gena, o God gena, hoor hoe een boeteling pleit. Heere, daaraan hebben we een welgevallen. Want u hebt gezegd dat u alles wat hoog is en wat groot is in eigen ogen vernedert. Maar u hebt ook gezegd dat u wonen wilt bij een verbrokene van hart en bij een verslagene van geest. En Heere, ook uw volk, ach, u weet het hoeveel we erop tegen hebben om altijd maar afhankelijk te zijn, om altijd maar zondaar te blijven, om altijd maar bedelaar te zijn. Onze hoogmoedige natuur bruist er telkens tegenin. maar laat uw genade ons overheersen. En wil u alles wat de komst van uw rijk in ons leven in de weg staat, verbreken. Laat vlees en bloed de overhand over ons niet hebben, maar dat we door uw geest de werkingen des vleeses doden zouden, opdat we Goden wel behagelijk mochten wandelen. Heere, laat ons daartoe de gemeenschap met u mogen beoefenen, wiens naam ge over ons hebt uitgeroepen, namelijk Jezus Christus, uw dierbare Zoon, die als de grote leraar der gerechtigheid ons de weg wilt wijzen, en die macht heeft om de deuren van ons hart te verbreken, en om binnen te treden in ons leven, ook al houden we die deuren nog zo stijf voor u gesloten. Want u hebt die macht, Heere, om die koperen grendelen en die ijzeren deuren in stukken te houden. U zijt er sterk genoeg voor. U zijt in het hol van de leeuw afgedaald. U hebt de Satan zijn kop verpletterd. Wou u dan onze ongelukkige harten, onze stenen harten niet kunnen verbreken, wel u toch alle macht ontvangen heeft in de hemel en op de aarde, heerst dan over ons. Rechtvaardig, wijs en goed, o eeuwige koning, en verlos ons uit de kaken van hem die het geweld van de dood heeft, en die rondgaat als een mensenmoorder, die als een briesende leeuw in zonderheid uw kerk bespringt. Ontferm u dan in zonderheid over het zaad der gemeente, de kinderen, de jongens en de meisjes. O Heere, laat ze niet verdwalen in de duistere nacht van wereldzin en zondelust. Houd u ze tegen op die brede weg en roep ze tot u. Geef ze het besef in hun ziel dat ze gedoopt zijn, dat ze het teken en het zegel van uw verbond dragen. Laat ze gedurig leven in het besef dat gij ze toeroept. Wandel in deze weg, in het midden van de paden des rechts, zo zult ge leven. Heere, ach, wek u weer uit de dood en trek ze tot u met uw koorden van uw eeuwige liefde, waarmee uw zondaars aan u verbindt. En de kindertjes, hoe klein ze ook zijn, leer ze u vrezen. Heere, geef ze een oprecht hartje, opdat ze ver van de wereld u zouden zoeken samen met uw volk. Maar geef ook ons als ouders meer trouw en meer liefde om onze kinderen met ijver en met nauwgezetheid en aanhoudend te leren de weg des levens. Heren, we zijn ook daarin vaak zo ontrouw. En we hebben ook daarin de wijngaard die u ons gegeven hebt zo bijzonder slecht gehoed. En menig ouder betreurt het dat hij de dagen voorbij liet gaan, dat het zaad nog gezaaid kon worden in het hart der kinderen, wanneer ze zien dat de jongens en de meisjes de weg kiezen van u af. O God, wij mogen u wel hartelijk danken dat er nog telkens zoveel met ons vergaderen die hun begeerte hierin uiten, dat ze nog met uw volk en met uw kerk gerekend willen worden. Het is niet onze trouw, het is niet de vrucht van onze wijsheid of liefde, maar het is uw genade dat ge ons nog niet prijs gaf aan het woeden van de machten der leugenen die zich in deze wereld openbaren onder aanvoering van de vader der leugenen. Dat u met uw waarheid nog jonge mensen vast wil houden, die door die dam niet kunnen heen breken, die over die muur niet durven klimmen, die gij om hun harten opricht. O Heere, laat ze de vrijheid en de vrolijkheid en de blijdschap van uw dienst eens zien. Laat ze eens zien wat er in u te vinden is, want blijdschap smaakt mijn ziel. wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, zo heeft een van uw kinderen gezongen, en het vindt nog steeds meer klank in de harten van uw bondsvolk. Heere, ontferm u ook over ons tezamen, over degenen die u nog niet kennen, die nog verloren liggen in zonden en schuld, die onbekeerd, onverzoend in dit leven voortreizen. Daar zijn er onder ons. Ze zijn al oud en grijs geworden. Ze hebben al jaren de woorden des levens gehoord. Ze hebben zondag aan zondag gezeten aan de stromen van levend water. En ze hebben nooit de zoete smaak uw genade in hun hart ervaren. O, wij bidden u ook voor hen, maak u het licht, eer de duisternis van de nacht en de doodschaduw over hen komen. En geef u ze bekering tot u, o levende God, uw arm is met macht, uw hand heeft groot vermogen. En uw armen zijn nog uitgebreid, en uw stem komt ook heden tot ons, laat u met God verzoenen. U sluit niemand buiten, u roept ons samen toe, kom tot mij, en uw ziel zal leven. Heere, wil u ook het hart van onze zieken, van onze rouwdragende en ons onder het kruis gedukte medeleden, wil u zijn zonderheid sterk in alle droefenis en smart. Laat ze het hoofd omhoog heffen, en geef ze te zien dat er redding is bij u, voor alle verbrokenen van hart. En voor alle verslagenen des geestes, voor alle die gans hulpeloos tot u de toevlucht nemen. Gedenk u aan uw kerk tot aan het eind van de aarde. Zegen uw dienaren die uw woord verkondigen en alle die hun helpen om uw dierbare evangelie bekend te maken aan het heidendom. Heere, geef ze de lust en de kracht daartoe. Zegen u de middelen die daartoe worden aangewend, ook uit onze gemeenten, opdat uw woord zijn loop zal hebben tot aan het eind der aarde, en de blinde heiden u van God gescheiden, eens uw heil erken, en geef u hem ook vanavond de hulp uit uw heiligdom, opdat hij zo mocht spreken zoals het u behagen kan, zodat Sion erdoor gesterkt worden, zodat de zondaren door tot u bekeerd werden. Dit vragen we van u, in het besef uw goede tierenheden verbeurd te hebben, maar ook in het vertrouwen dat u ons horen zult, omdat u het beloofd hebt, dat u alles, wat we in de naam van Jezus Christus van u smeken, ons schenken zult, om uw verbonds wil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 34, het zesde. Het woord van God, terwijl ik wij u heden willen verkondigen, naar aanleiding van zondag 43 van onze Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 112. Wat
wil het negende gebod. Het antwoord zegt dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Niemands woorden verdraai. Geen achterklapper of lasteraar ben. Niemand licht en onverhoord oordeel of help veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijd. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Oprecht spreek en beleid ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Het gaat dus over het negende gebod van de wet van God vanavond. Twee gedachten willen wij dan nader toelichten. De eerste plaats, hoe wij de leugen moeten haten en bestrijden. En in de tweede plaats, hoe wij de waarheid moeten liefhebben en dienen. Dus, het gaat over het haten en bestrijden van de leugen. En in de tweede plaats, over het liefhebben en dienen van de waarheid. Het is een voorrecht dat God ons het uitreik, alle stoffelijke dingen, gegeven heeft om daarover te heersen. Dat is een voorrecht dat wij mogen beseffen, de dieren. Zij mogen ook genieten van het goede van de aarde, maar zij beseffen het niet. Het zijn redeloze schepselen. Wij mogen het beseffen. Wij mogen weten wat eten en drinken en kleding en woning en welvaart waard zijn. Dat mogen wij beseffen. Daar mogen we van genieten. En we mogen ook weten wat dat betekent in ons leven. Maar boven dit heeft God ons het vermogen gegeven om door het woord uiting te geven wat er leeft in onze geest. Dat heeft de mens alleen. De mens die heeft de gaven van het woord om te zeggen hoe het in zijn ziel, in zijn hart, in zijn geest leeft. En door het woord gaat er een veel breder wereld voor ons mensen open. Het zij het geschreven woord, het gesproken woord of het gelezen woord, hoe dan ook. Maar door het woord gaat de wereld van het verleden voor ons open. Als we in onze geschiedenisboeken of door vertellingen of in beelden het verleden zien, dan gaat door het woord dat verleden voor ons open. Daar we nooit in geleefd hebben, daar we verder niets van zouden weten. Door het woord kan ook een gezicht gegeven worden in de toekomst. Dingen ontsloten worden die we niet zouden weten dan alleen door het woord. Er gaat dus een heel andere wereld, een machtige wereld voor ons open. Door het woord komen we in aanraking met mensen uit andere werelddelen. Daar we mogelijk in levende lijven nooit zullen komen. Maar door het woord komen we in contact met die mensen. We lezen van hun denken en van hun leven en van hun cultuur en van hun godsdienst. Zodat we schier alles te weten kunnen komen van alle mensen over de gehele wereld. Dat is de macht van het woord. Maar daar is ook geen verleidelijker macht. Geen schadelijker macht, geen onberekenbaarder macht dan juist de macht van het woord. En dat heeft de Satan juist gezien, want hij heeft beslag gelegd, vooral in deze wereld waarin wij leven, op het woord. Dat heeft hij altijd al gedaan. De duivel, hij is een dief en hij is een moordenaar. En welke zonde ook, een doodslager, een rebel, een opstandeling. Maar als Jezus hem typeren wil, dan noemt hij hem een leugenaar. Dan zegt hij, het is een leugenaar. En hij is de vader van alle leugen. Zo noemt hij de duivel. Hoewel die ook een dief is en een doodslager en een opstandeling. Maar hij is boven alles een leugenaar. Een vader der leugenen. En Christus zegt dat hij, Christus, in zonderheid komt om der waarheid getuigenis te geven. Daar hebben ze tegen elkaar. Satan, die het woord in dienst gesteld heeft van zichzelf, van de leugen, de leugenaar. En Christus die gekomen is om de werken des Satans te verbreken, die wel in zonderheid hierin bestaan, om der waarheid getuigenis te geven. Deze twee staan diametraal lijnrecht tegenover elkaar. Dat zijn de grote vijanden van elkaar. De Satan, de tegenstrever, de vijand van God. Maar Jezus ook de overwinnaar van de Satan. Christus komt om de waarheid getuigenis te geven. En als hij der waarheid getuigenis geeft, dan brengt zijn waarheid de strijd voort. Niet dat die waarheid op zichzelf verderfelijk is. Die waarheid is goed en heilig en recht. Maar overal waar Christus der waarheid getuigenis geeft, daar komen de pijlen van de bozen tegen de waarheid aan. Zoals Jezus op een andere plaats zegt. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. En dan kijken we daar heel vreemd tegenaan, want we hebben de engelen horen zeggen, vrede op aarde in de mensen welbehagen. En nu zegt Jezus, nee, geen vrede, maar het zwaard. En dan schijnt hij om te stoten wat hij eerst de engelen heeft laten boodschappen. Nee, dat is maar schijn. Het is waar, Jezus is gekomen om vrede te brengen. Hij is gekomen om der waarheid getuigenis te geven. Maar als hij zegt dat hij gekomen is om het zwaard te brengen op de aarde, dan tekent hij ons hiermee de crisis, de strijd die komen zal. Want overal waar de waarheid komt, daar komt de leugen tegen de waarheid op. Daar zal de waarheid verdrongen trachten te worden. Daar zal de waarheid een strijd moeten voeren op leven en dood met de leugen. Wij zijn met de wereld waarin we leven gevangen door de leugen. De hele wereld waarin wij leven is een leugenwereld, een schijnwereld. En dat komt hier vandaan. Satan, hij is er al mee begonnen in het paradijs, probeert de mens wijs te maken dat hij genieten kan van de wereld los van God. Zonder gehoorzaamheid. Dat heeft hij aan Eva al gezegd. Hij liet Eva die boom zien met zijn prachtige vruchten. En hij zei, nou kijk eens. Zijn ze niet schoon? Zijn ze niet begeerlijk om verstandig te maken? Zijn het geen fijne vruchten die daaraan groeien? Maar hij verzweeg hetgeen wat God gezegd had. Hij liet de mens, hij verleidde de mens te genieten de wereld, maar in ongehoorzaamheid aan God. En dat is nog altijd zijn grote hoofdthema. Dat is nog altijd de pijl die het hart der mensen raakt en waarmee hij er duizenden de ogen verblindt. Hij wil doen genieten zonder gehoorzaamheid. Het is al een leugen dat er iets zou zijn in de schepping wat zonder gehoorzaamheid de mens genoegdoening zou kunnen geven. Dat is al een leugen, zeg. Dat er iets zou zijn dat ons gelukkig zou kunnen maken los van God. En die leugen die spitst zich toe. Voornamelijk ook in de wereld waarin wij leven. In de wetenschap en in de kunst. En in de cultuur De hele wereld is een verleugende wereld. De bekoorlijkheid die van de wereld uitgaat met zijn muziek en met zijn zang. De schijn van geluk en van liefde en van rijkdom die op allerlei wijze de mens gepresenteerd wordt. Het is alles het etiket waarachter de voze lege inhoud schuil gaat. Een rijkdom die in werkelijkheid geen rijkdom is, omdat niets de ziel van de mens vermaken kan. Buiten de weg der waarheid, die de weg der gehoorzaamheid is. Laat ons daar goed op letten. Want dat is altijd weer een beeld, wat Satan ons gebruikt door duizenden monden, dat hij zegt, nou ja, maar mag dat dan niet? En mag je dat dan niet doen? En waarom zou daar nou iets zondigs in kunnen schuilen? En zo probeert hij de mensen van de harten van de mensen te vangen, zoals hij het in het paradijs gedaan heeft. Hij zegt, in die vrucht zit toch niets zondigs. Kijk maar eens, wat een schone vrucht en wat een begeerlijke vrucht. Zo komt hij ook tot ons en zo spreekt hij op menig gebied. En dan zegt hij, ja, maar in dat boek te lezen is toch geen zonde. Of in naar die film te gaan kijken, bezondig je toch je ziel niet. En dat programma aan te zetten op de radio en de televisie, dat zal je hart toch niet verderven. Dat is toch mooi, dat is toch schoon, dat is welluidend, dat is een natuurfilm. Of dat is een schoon stuk muziek waar je in meegesleept wordt, waar je in genieten kan, waar je een ogenblik je zorg in verliezen kan. Waar je een ogenblik kan zien hoe mooi de wereld is en wat voor moois de kunst ons brengt. En dan is dit altijd het gevaarlijke, het duivelse, dat de duivel ons dat wil doen genieten, los van God. In het voorbijgaan van de gehoorzaamheid aan God, dat hij daar ons hart mee vullen wil, zodat we de werkelijkheid zouden vergeten. Het grote goed waar God van gezegd heeft, zoek het eerst, want het is een onvergankelijk goed. Zoek eerst de vrede met God, zoek eerst de gerechtigheid Gods, zoek eerst die schat in de hemel. En dan zullen nu alle andere dingen worden toegeworpen. En zo gaat het op het gebied van de kunst en van de romantiek en van de erotiek, de leer van de liefde. Hij schildert het ons voor en dan zegt hij, nou ja, dat is toch realiteit. Realiteit, zo is het toch in de mensenwereld. Zo mag je het toch zien, dat is toch werkelijkheid. Zo is het. Je zou er nooit toe komen om daar te gaan kijken, maar nu wordt het thuisgebracht. In je huiskamer of daar vlakbij, in dat of dat gebouw. En daar kunt u het zien, daar kunt u het horen, daar kunt u het beleven. Zonder te vragen, heren. Wat baat mij dit? Wat voor voordeel heb ik hiervan? Wat trekt mijn geest hier profijt uit? Wat word ik er wijzer van in die ware zin van het woord? In die wijsheid die de verstandige naar God doet vragen. En naar dat leven doet zoeken dat de wereld niet kent. O, onthoud het eens. Zo is Satan begonnen in het paradijs. Om de genieting van de wereld los te maken van de vreze Gods. En zo gaat hij nog voort. En zo krijgt hij ook onze christelijke gezinnen klein. Zo begint het, ouders, wees eens eerlijk. Toen u de radio nam en nu u de televisie gaat gebruiken, hoe begint het? Dan begint het, ja, maar alleen maar naar het journaal. Alleen maar naar die natuurfilm. Alleen maar naar dat mooie orkest met die wegslepende muziek. En zo probeert de duivel u de vrucht der aarde te doen genieten, zonder dat ge eerst uw knieën buigt en vraagt, Heere, is dit uw wil? Kan dit bestaan met de vrezen van uw naam? Zoek ik hierin eerst het koninkrijk God en zijn gerechtigheid? Satan wil scheiden wat in eeuwigheid niet te scheiden is. O, zeker, de wereld is van ons. Daar mogen we altijd van zingen dat God het gezegend uitreik ons en ons kroost zal doen beërven. Dat heeft hij beloofd. Maar dan zullen we dat uitreik met alles wat God daarop scheppen zal. Dan zullen we dat uitreik genieten in de vreze des Heeren. Dan zal niets ons afleiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Integendeel. Dan zal alles wat we op die nieuwe aarde zullen zien en wat het zijn zal, geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord. Maar het zal voortreffelijk zijn. Dan zal alles wat op die nieuwe aarde te zien is. In dat alles zullen we de liefde Gods des Vaders zien. Gestalte gekregen in Jezus Christus. Voor verloren zondaar. Voor verloste zondaar. En dan zullen we door het schone wat de aarde ons straks bieden zal. Met nog hoger toon God loven en prijzen. En daar moet u nou uw hart maar eens aan toetsen. Als u zo gaat vragen, maar ja, dat mag toch wel. En daar zit toch geen kwaad in. En daar mag ik toch wel eens naar kijken. Dan moet u daar uw hart maar aan toetsen. Aan hetgeen ik zo even gezegd heb. En denk er dan om. Dat de listen van de Satan, naar de mate de tijd voortschrijdt, steeds groter, steeds subtieler zullen worden. Want hij is de slang, de lispelende slang, die in het verborgen omgaat, de leugenaar, die altijd, altijd de wichtig tracht te drijven tussen God en tussen zijn maagsel. Dat is het wat hij zegt als hij Jezus in de woestijn ontmoet, de koninkrijken der wereld, met al haar begeerlijkheid, die kunt ge krijgen voor ene knieval. Hier heb u het zelf. Daarin is onze grote meester verzocht geweest. De duivel die zegt, al dit wat in deze wereld is, dit goede, dit mooie, dit schone, dat is voor u. Als ge voor mij buigt. Maar Jezus, hij had hem door. Volmaakt. Hij zegt, nee Satan, want dat alles kan een mens niet genieten, los van de gehoorzaamheid tot God. Den Heere uw God zult gij aanbidden, hoort u. En hem alleen dienen. Hem alleen dienen. En dan in het dienen van hem is het koninkrijk van mij, zegt Christus. Begrijpt u waar het om gaat? Eerst God. Eerst dat koninkrijk der hemelen. En dan ook al het schoon, al het heerlijke. Al het grote wat God geschapen heeft. Satan, zeg ik, gebruikt het woord. Hij heeft juist al zijn krachten ingespannen om zich machtig te maken van het woord. Het woord in het boek. Het woord door de media als radio en televisie. Dat woord waardoor de hartstochten der mensen worden opgezweept. Waardoor de begeerten van de mensen gaan branden naar dingen die ze misschien nog nooit met hun ogen gezien hebben. Maar die in hun hart komen. De begeerlijkheden daarover. De wellust des vleeses en de grootsheid van het leven, wanneer gehoord en gezien wordt, de valse liefde en de schaamteloze erotiek en het schijngoud en het schijngeluk van deze wereld, wat met bergen over ons uitgestort wordt, door het woord, door het beeld, door de Satan. En dan is dit de list van de Satan. Dat hij de zonde voorstelt als vrijheid. Het bandeloze als het echt menselijk. Dan wordt de vilaine hartstocht liefde genoemd. En dan wordt het vuilste en het gemeenste echt menselijk natuurlijk geheten. En dan wordt zo de mens opgezweept om zich uit te leven naar de laagste hartstochten, naar de laagste begeerten van het verdorven hart. Dat is het leven, zegt de Satan. En u leest het toch? U leest het toch? En het wordt toch al luider geroepen. Dit willen wij, want dit is menselijk. Wat hebben we te doen met het christendom? Wat hebben we te doen met de wetten van de overheid? Dit is menselijk. Echt menselijk. Dit leeft in ons hart. Wij willen vrij zijn, geen God. En geen meester, alles wat de mens graag wil, moet hij kunnen doen, zo staat openlijk in de kranten. Alleen dan, er wordt nog één restrictie gemaakt, als men daar de naaste dan maar niet mee schaadt. Of dat men er God mee schaadt, dat is niet belangrijk. En of dat men er ten diepste zichzelf mee schaadt, dat ziet de arme verblinde wereld niet. En men weet ook niet dat men met dit juist zijn naaste wel schaadt. Maar dat is de blindheid waarmee de vorst der duisternis de mensen geslagen heeft. En zelfs Gods kinderen, zelfs het zaad der gemeente, op hoeveel plaatsen zijn deze verleiders geen leiders geworden, zodat het woord van Christus in vervulling gaat. Als de blinde leidt, dan zullen ze beide in de gracht vallen. Hoeveel van zulke verblinden zijn geen leiders geworden op scholen en universiteiten, tot in de kerken toe, die het gezag van het woord van God allerwegen gaan betwisten en met hun snijdende en brandende kritiek blad voor blad uit de Bijbel wegscheuren, om zo plaats te maken voor het echte humane, het menselijke, ja, maar dan wordt het gevallen menselijke, en dan is het, zoals hier in de catechisme staat, de eigen werken des duivels, want zijn we niet alle uit de vader der leugenen, en doen we niet alle van naturen zijn wil, zo zag Jezus de schade met de leiders van Israël, en hij weende over hen, want hij zag ze als schapen die geen herder hebben. Ze hadden geen leidsman, want ze hadden geen waarheid meer. Ze waren aan de vader der leugenen ten prooi gevallen. En daarom weende hij over die schaar. Al waren de getallen der overste honderden in Israël, waren alle dwalende schapen, omdat ze de waarheid verworpen hadden, ten onder hielden door de leugen. En nou, dat is ook het vreselijke van de wereld waarin wij leven, die steeds meer opdringt. Ook in de christelijke gezinnen, waar soms onbewust de leugen binnenkomt. De leugen in de pers en in de media die ik straks al genoemd heb. De verleugende wereld die het hart van de mens inneemt en de leugen als waarheid verkoopt. Zo zal het zijn in het eind van de dagen. Dat heeft het boek der openbaring ons voorgezegd. Dat men dan de leugen als waarheid zal accepteren. En dat men de waarheid verwerpen zal als een leugen. En daar heft nu dit negende gebod een schild tegenop. Wat wil het negende gebod? En dan staat er kort en goed. Dat ik geen leugenaar zal zijn. En dat ik de leugen geen dienst bewijzen zal. Maar dat ik de waarheid zal liefhebben. En dat ik de waarheid zal betrachten. Daar gaat het in. Ik heb dus even gesproken over dat onbewuste liegen, min of meer onbewuste liegen, dat tot ons komt door middel van kunst en wetenschap en allerlei verleiding. Daar zijn er duizenden die geloven in hun wetenschap en in hun cultuur. Het is niet een bewust bedriegen. Maar het is een verleid worden door de grote verleider, omdat ze de waarheid niet kennen. De waarheid, zoals die in Christus Jezus is, en daarom zich altijd blijven vergapen aan de leugen. Al zijn het dan misschien ook dingen waarvan je op zichzelf zou moeten zeggen, ach, dat is niet in alles af te keuren. Dat is niet speciaal iets zondigs. Maar wanneer het genoten wordt, los van de gehoorzaamheid, los van God, dan is het altijd zonde. Dan is eten en drinken nog zonde. Dan is werken en slapen nog zonde. Want alles is zonde wat niet uit het geloof geschiet. En daarom, laat ons luisteren naar het woord van God. Dat hier in het negende gebod zegt, niet alleen liegt niet, maar leeft ook niet voort in de verleugende wereld, maar zoek de waarheid en betracht die waarheid in liefde. Dan spreekt de catechismus van het bewuste liegen. niemand tegen niemand vals getuigenis geeft, niemands woorden verdraait, geen achterklapper of lasteraar bent, niemand licht en onverhoord oordeelt of helpt veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijdt, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Het gaat hier dus over het vals getuigenis voor de rechter. Om die ander in de put te trappen. Om die ander te beschadigen. Om die ander te beledigen op wat voor wijze dan ook. Maar ook in het dagelijks leven. Iemands woorden verkeren of verdraaien. Bewust, opzettelijk. Een gedeelte uit een zin weglaten. Of een ander accent leggen. Of het in een andere zin zeggen. Als waarin de spreker het gezegd heeft. Woorden verkeren of woorden verdraaien. Dan kan het best zijn dat je dezelfde woorden gebruikt. Maar dat je net die woorden even met een ander accent uitspreekt. Of dat je die woorden in een ander licht plaatst. Dan kan het zo zijn dat je zegt, ja, maar dat heeft hij toch gezegd hoor. En dan kan het woordelijk precies gezegd zijn. Maar dan kan toch de leugenaar er een leugen van maken. Zo gebeurt het. Om de ander namelijk te beledigen en te krenken. En in een kwaad daglicht te plaatsen. Gods woord spreekt in het negende gebod het oordeel uit. Over de achterklapper. Iemand die achterklapt. Dat is iemand die wel de waarheid spreekt, maar niet op de juiste tijd en niet tegen de juiste personen. Dat is de waarheid spreken als een leugen. Bijvoorbeeld, daar heeft iemand iets verkeerd gedaan. En dan komt de achterklapper en die zegt, zeg, heb je het al gehoord? Van hem of van hem of van haar of van haar. Natuurlijk is een achterklapper ook altijd een lafhartige. Want een achterklapper gaat nooit naar de persoon toe, naar Matteüs 18, die de zonde gedaan heeft. De Heere zegt, als uw broeder tegen u gezondigd heeft, zo ga tot hem en bestraf hem tussen u en, tussen u en tussen hem alleen. Zo uw broeder u hoort, zo hebt ge hem gewonnen. Zo heeft de Heere Jezus ons een voorbeeld nagelaten en een richtregel gegeven in zijn woord. Maar dat doet de achterklapper niet. De achterklapper die heeft behagen in het kwaad wat de naaste gedaan heeft. En die maakt daarin het kwaad nog groter door het openbaar te maken. En hij stelt zich daarmee in dienst van de duivel. Natuurlijk, nee dat doet hij niet bewust. Over het algemeen dat zegt een achterklapper, oh verschrikkelijk zeg. Heb je dat gehoord? Ik ben er helemaal van ontdaan. Dat moet dan de vlag zijn. Die de waarheid dekt. Maar de achterklapper heeft geen smart over de zonde. In tegenstelling. Men proeft menigmaal nog die lust in de zonde. Men proeft menigmaal nog het in bescherming nemen van de zonde. Men proeft dikwijls dat verachten van die ander om die zonde zich er zelf bovenuit heffen. Want zo een ben ik toch niet. En in zulk een kwaad ben ik toch niet gevallen. Laster, nog erger. Laster, dat is moedwillig kwaad spreken van een ander. Dus iets zeggen waar je van weet dat het niet waar is. En daarmee de naam of de zaak van die ander schaden, verdacht maken of krenken. U kent dat vreselijk schrikbeeld wanneer Nabots wijngaard in bezit van Achab en van Izebel gespeeld moet worden. Dan weet u hoe dat tegen deze onschuldige en oprechte Israëliet een vals getuigenis gesproken is. Hij heeft God en de koning gezegend. Gelasterd betekent dat. Afscheid genomen van God en van de koning. Die valse getuigen zeggen, Nabot is een goddeloze geworden. Hij wil met God en met de koning niks meer te maken hebben. En dan spreekt het volk uit, de oversten spreken uit, dat hij gestenigd moet worden. Dan wordt Nabot gedood door het vals getuigenis, door de laster.
Ja, zelfs de Zoon God, Jezus Christus, hoe is hij gelasterd voor het Sanhedrin? Hoe heeft men gezocht naar valse getuigen, die een eenparig getuigenis tegen hem zouden kunnen inbrengen? En men heeft tenslotte het woord dat hij gesproken had, gedeeltelijk overgenomen, en het als een leugen tegen hem geantwoord, wanneer men hem beschuldigde dat hij gezegd zou hebben tegen de heilige plaats: ik kan die tempel afbreken en ik kan hem in 3 dagen weder opbouwen. En dat was heilig schend, want de tempel was de woonplaats van God. De tempel was heilig omdat God daarin woonde. En zou hij die tempel schenden? Maar dit had Jezus niet gezegd. Hij had gezegd, wijzende op zijn lichaam, dat hij deze tempel zou afbreken. En dat hij hem in 3 dagen wederom zou opbouwen. En zo heeft men hem ook als een lasteraar veroordeeld. Men heeft achter zijn rug, maar ook in zijn gezicht, valse redenen gebruikt om hem ter dood te veroordelen. Ook het verkeerd en het te vlug oordelen over iemand behoort tegen de zonde, onder de zonde tegen het 9e gebod. Denk eens wat er een leed erdoor gedaan kan worden, ook in de gezinnen en in de families en in de gemeente des Heren, wanneer mensen zo vlug klaarstaan met het oordeel over een bepaalde handelwijze of een bepaalde nalatigheid van de ander. O, denk eens wat een smart dat geweest is in het hart van de vrome Hanna, toen haar ziel uitstortte voor het aangezicht des Heren en al haar leed hem vertelde in het huis van God. Hoe Eli, die ver van de vreze Gods afleefde, hoewel het een kind Gods was, dacht dat ze dronken was en onverhoord haar oordeelde, door tot haar te zeggen: doet die wijn van u, gaat uit het huis van God, gij dronkene. En toen heeft ze haar ziel aan Eli bekendgemaakt. En ja, het was toch nog een voorrecht dat deze man in zijn schuld kwam voor God en voor Hanna. Want dan zijn er ook nog mensen die, als ze ontdekt worden aan het verkeerde van hun oordeel, terwille van hun eigen hoogmoed, stijf en strak blijven volhouden. Dan wordt het nog erg. Dan zijn het beslist de eigen werken des Satans. Hier viel deze oude grijsaard, die op velerlei wijze de dienst van God verzaakt had, voor het oordeel van Hanna. Hij viel, want in plaats dat hij ze verder ging vloeken, in plaats dat hij in twijfel trok haar woorden, kwam nog even de profetische geest in hem openbaar. En sprak hij ze toe in de naam van God, dat ze ontvangen zou alles wat ze van hem gebeden had. En zo zag men dat dan toch in het leven van deze oude de genade eindelijk triomfeerde. Al ging het dan wel door een smartvolle weg. Denk ook eens aan dat onverhoord en te vlug oordelen wat Doeg deed over de knechten des Heren die hem dienden in zijn heiligdom te Silo, toen David daar gekomen was om te vragen naar wat brood. Hoe dat Saul uit de mond van Doeg een vals getuigenis hoorde. Het was maar geheel ten dele waar wat hij van David zei. En het kostte al de mannen die de linnen lijfrok droegen op Abjatana het leven, dat onverhoord en dat te vroeg, dat te vlug oordelen. Het heeft ook in het midden van Gods gemeente al zoveel kwaad gesticht. Al zoveel verwijdering is er door ontstaan, zodat gezinnen, families, gemeenteleden van elkaar zijn afgescheurd, die elkaar moesten liefhebben als een beminde broeder en zuster om Christus wil. Dan is er ook een verderfelijke zonde die hand over hand toeneemt, ook in onze maatschappij, het liegen zogenaamd uit noodzaak of het liegen om bestwil. Daar is geen liegen om bestwil. Al schijnt het ook dat er enkele plaatsen in de Bijbel zijn waarin God het liegen niet strafbaar stelt, zoals de vroedvrouwen in Egypteland, of in het land van, ja, in Egypteland onder het volk van Israël, die de jongetjes van de Israëlieten die geboren werden niet doden, en waar de Heere staat, waar de staat dat de Heere deze vroedvrouwen wel deed, omdat ze hem vrezen, maar er staat niet dat de Heere ze zegende omdat ze gelogen hebben tegen Farao. Want al heeft de Heere bepaalde zonden in zijn kinderen voor een tijd lang niet gestraft, zoals er ook wel verkeerde gewoonten en zondige gewoontes aan te wijzen zijn in het leven van de vaderen, in het leven van de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament, daarom heeft God daar geen behagen in. En daarom blijft het wel zonde. Daar is geen leugen om bestwil. En er is geen noodleugen. Zie het maar in Petrus, als hij meent om bestwil te liegen, om zijn leven te sparen, dan komt hij uit in de hel, in de vervloeking van Jezus. Dan komt hij uit in die vreselijke nacht van de verloochening. Ja, zou Petrus kunnen zeggen, maar je kan toch niet elk uur van de dag je leven in de waagschaal stellen. En als ik me nou gevangen laat nemen, dan kan ik helemaal geen nut meer doen in het koninkrijk van God. Nee, Petrus, God eist de waarheid van u. En dat heb u niet gesproken. En daarom komt het van kwaad tot erger. Zo zelfs dat ge tot driemaal toe uw meester, die u lief en dierbaar is, vloekt en zegt dat ge niet kent. Denk maar eens aan Abraham. O vol moed en vol geloof heeft hij er der Galdeeën de rug toegekeerd en is gegaan naar het land der belofte dat God hem wijzen zou. Maar als er dan honger in het land komt, zodat hij uit moet wijken naar Egypteland, dan ineens dan zingt de moed hem in de schoenen. Dan heeft hij geen vertrouwen meer. En dan zegt hij tegen zijn knappe vrouw, zeg maar dat je mijn zuster bent. Die domme man. Zie je, hij was ook nog puur egoïstisch. Die vader der gelovigen, pure egoïst. Want dat Sarai dan straks in dat harem van farao opgenomen zou worden, dat scheen niet zo erg te zijn. Als hij maar niet gedood wordt. Zie je, een leugenaar is ook altijd iemand die zich op zichzelf centreert. Die om zichzelf heen draait. Terwijl dat iemand die de waarheid spreekt en de waarheid doet, altijd tot voordeel van zichzelf leeft en van die ander. Zie het maar in het leven van Jacob, om maar niet meer voorbeelden te noemen. Dat noodbedrog. Ja, Jacob, je kan natuurlijk zo redeneren. Je kan zeggen, ja, maar wij worden al ouder. Jacob was geen kind meer toen hij vader Isaac bedroog en vluchten moest naar Mesopotamië. Hij had natuurlijk zo kunnen redeneren. Hij zei, ja, wij worden tenslotte ook al een dagje ouder. En als vader straks sterft, zonder dat hij de zegen op mij gelegd heeft, dan zal die Esau de zegen wegnemen. En dan zal toch in deze weg de raad van God niet vervuld kunnen worden, want de Heere heeft toch gezegd dat de meerdere de mindere dienen zal. En ik ben die tweede. Ik ben dus die mindere, maar de meerdere zal mij dienen. Dus nu zal ik dan op deze wijze zien dat de raad Gods vervuld wordt. Maar daartoe moest hij zijn oude vader schandelijk bedriegen. En zulk een leugen en zulk een bedrog tot in het uiterste toe heeft de nasleep van ellende in het leven van Jacob achtergelaten. Hij is zelf zo menigmaal bedrogen in het huis van Laban en later met de schijndood van zijn zoon Jozef. Wat een bedrog is er in het leven van Jacob. Wat heeft het bedrog het leven van Jacob vergald? Jaren, jaren zijn er in zijn leven doorgegaan dat er geen lach over zijn lippen kwam. Als de vrucht van zijn bedrog, waarmee hij vroeger zijn oude vader bedrogen heeft. O, neemt het niet licht met allerlei leugens en met allerlei bedriegerij. Er staat in de catechismus, het zijn de eigen werken des duivels. En ik laat er de zware toren van God mee op mijn ziel en op mijn lichaam. Zo staat het. Nou, dat heeft de Heere in zijn woord geopenbaard. Dat hij dat waar maakt. En diezelfde God, die leeft nog. En daarom laat ons horen naar de stem des Heeren. En laat ons liever schade lijden, want het is geen schade die we lijden. Door de waarheid te spreken en de waarheid te doen. Laat ons afstaan van de leugen en van het bedrog. Omdat de Heere het gebiedt. Ten slotte zegt de catechismus. Ten insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Oprecht spreek en beleid. Ook mijn naaste eer en goed gerucht. Naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot dat tweede, over dat tweede deel willen we ook nog iets zeggen. Maar we willen eerst zingen uit Psalm 85, het vierde vers.
Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit het trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van het hemels boog. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien, dan zal ons het land zijn volle garve bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet ze al om, maar hij zijn treden richt. Het vierde vers van Psalm 85. De waarheid liefhebben en de waarheid betrachten. Het gaat dus over de waarheid lief te hebben. Het gaat erover dat we hem lief hebben. Want we kunnen de waarheid nooit betrachten als we de waarheid niet lief hebben. Wij moeten eerst de waarheid lief hebben. En die waarheid lief hebben, dat is het werk van de Heilige Geest. In onze harten. Dat is Christus die door zijn geest ons leven vernieuwt. Als hij zijn voetstap in ons leven zet, dan gaan wij de waarheid lief krijgen. Die waarheid die eerst onszelf aangrijpt. Maar die waarheid die we ook betrokken zien op al het geschapen. En dan kijken we door alle boosheid en door alle schijn heen. Dan gaan we de waarheid van de zaak zien. Dan zien we de holligheid van ons leven, de verkeerdheid, de dwaasheid. Dan zien we het, dat we altijd de vorst der leugenen, de overste van deze wereld gevolgd zijn. En dat indien we aan zijn leiband zouden blijven lopen, we terechtkomen in de plaats waar hij terechtkomt. Dat is met eeuwige banden onder de duisternis gebonden. Maar Gode zij dank die onze ogen geopend heeft. Zodat we onze leugenwereld gezien hebben, de leugenwereld van ons hart, ten opzichte van God en ten opzichte van onze naasten. En die zijn gaan bewenen en gaan bekennen voor Gods aangezicht. O, dat is een man die de waarheid spreekt, die zegt, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. Dat is een man die de waarheid spreekt. Die zegt, Heere, ga uit van mij. Heere, ik ben niet waardig dat God op mijn dak zou inkomen. Heere, mijn zonde. Dat zijn mensen die de waarheid spreken. Die aan de voeten Gods liggen. En die wenen, omdat ze een leugenaar zijn. In het licht der waarheid, begrijpt u het? Die Nathanael, die onder de vijgenboom zat.
Dat is een Israëliet waarin geen bedrog is. Niet omdat die man nog nooit bedrogen heeft, maar omdat hij daar zijn bedrog aan God heeft uitgeschreid. Daar heeft hij het aan God verteld dat hij een bedrieger was. En zulke een die zichzelf oordeelt, die wordt door God niet veroordeeld. Makkelijker. Oh, wat is het toch eenvoudig om genade te vinden in de ogen des Heeren. Je hoeft enkel maar te zeggen hoe het is. Maar dan natuurlijk in waarheid. In oprechtheid. Met een volkomen hart. En daarmee, met dat volledig, met dat hartelijk, met dat zonder voorbehoud uitstorten van je ziel, wordt de poort van je leven opengestoten naar God, zodat hij die vrede vast daar binnenkomen wil, die zulke gebrokenen van hart vertroosten en helen wil. Dan ga ik de waarheid zo lief krijgen, ook al is die waarheid tegen me, al is dat een veroordelende waarheid, al verdoemt en vervloekt die waarheid me. Waarom? Omdat ik zie dat die waarheid van de God der waarheid is, die ik lief krijg, zelfs al zou die me verstoten. Hier kan de huichelaar nooit komen. Job zegt, zal hij God lief hebben, te allen tijd? Nee, niet te allen tijd. Alleen maar in voorspoed, in zogenaamde voorspoed. Maar het kind van God, wedergeboren door de Heilige Geest, begiftigd met het ware geloof, die leert God goedkeuren. Die leert God lief hebben. Die leert het welbehagen God billijken. Al zou de toren God in eeuwigheid tegen hem roken. Ja, het zou wel een eeuwige smart zijn, dat ook. Want het gemis van de glans van Gods vriendelijke waarheid zou hem een eeuwige nacht baren. Maar is het wel waardig als God hem verstoten gaat? O ziegelieden, heb u deze plaats wel eens gevonden aan de voeten des Heer? Toets daar uw ziel aan. Want in mindere of meerdere mate, maar al Gods kinderen zullen al zo hun leven verliezen. Hun verleugend leven, hun Satans leven. Ze zullen het verliezen onder de waarheid, onder hem die der waarheid getuigenis geeft. Maar dan krijgen we ook de waarheid lief. En in het omhelzen van de waarheid, in het toevallen van de waarheid, in het buigen onder de waarheid, de waarheid van Gods gestrenge oordeel, de waarheid van Gods eeuwige toren, die tegen de zonde schelt en vloekt en woedt. In het omhelzen van die waarheid, in het billijken van die waarheid, in het vallen onder die waarheid, draagt God ons omhoog. Uit de diepte der hel, uit de diepte der verlorenheid, naar het offer wat hij bracht voor leugenaars. Voor mensen die nog nooit waarheid geweest zijn. Voordat hij ze met zijn waarheid voorging. En verlichtte. En tot zich trok. Deze mensen krijgen de waarheid lief. En ze gaan ook de waarheid spreken. En ze gaan de waarheid belijden. In de kerk. Maar ook in de wereld. In hun belijdenis. In hun dood. In hun avondmaal gaan. In het geven van hun gaven. Ook dat. Want God ziet het hart aan. Daarin gaan ze de waarheid lief krijgen. Ze willen niet meer schijnen. Als dat ze in waarheid zijn. Voor God. Ze gaan die waarheid spreken. En ze gaan die waarheid belijden. Niet alleen ten opzichte van zichzelf. Maar ook ten opzichte van hun naast. Als dat geest tot de waarheid bekeerd is. Dan zegt hij, de helft van mijn goederen geef ik de arm. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb. Ik zal het hem vierdubbel wedergeven. Zo zien we dat ook die gewilligheid. Die liefde tot de waarheid zijn vruchten afwerpt voor de kerk
voor de gemeente, voor de gemeenschap, waarin we kerkelijk en maatschappelijk leven. Wil dat zeggen, dat we altijd en onder alle omstandigheden de waarheid moeten spreken, dan zeg ik nee. Beslist niet. Oh nee, mensen die altijd en overal de waarheid zeggen, uitspreken, daar zegt Salomo van, het is een zot. Die zijn ziel uitgeeft, die is een zot. Die het heimelijk openbaart, dat is een zot. O, op deze wijze wordt er ook veel schade gedaan in de gemeente. En dan zegt men, ja, maar ik hou van de waarheid hoor. Ik wil recht door zee. Ik ben een vijand van al dat gehuichel. De waarheid zal aan het licht komen. Ja, maar er staat in de Bijbel toch nog iets bij. Daar staat dat de waarheid betracht moet worden in liefde. En nu kan het zijn dat de liefde eist dat u de waarheid verzwijgt. Ik zeg niet de leugen spreekt. De liefde eist nooit dat u de leugen spreekt. Maar de liefde kan wel eisen dat u de waarheid verzwijgt. Daar kunnen tijden zijn in het leven van een mens dat hij de naaste kan dienen door de waarheid te zwijgen. En er kunnen tijden zijn dat wanneer iemand zo prat gaat op zo'n rechtzinnigheid en de waarheid, dat hij de eigen werken des duivels aan het doen is. Dat hij zichzelf verheerlijkt en voor zijn eigen standje vecht, in plaats dat hij der waarheid getuigenis geeft. Want de waarheid kan nooit betracht worden dan alleen maar in liefde. Een openbaring van de waarheid die tot schade van de naaste is, is uit de duivel, maar niet uit God. Laten we ook dit onthouden. Het is de les die Gods woord ons leert. Het kan zo zijn, zeg ik, dat we dan zwijgen moeten. Ik denk aan de geschiedenis van Samuel, die naar Jesse, naar Isaïe gestuurd wordt, om David te zalven. En dan zegt Samuel, ja heren, maar als ik dat doe en Saul zal het horen, dan kost het mijn hoofd. Dan doodt hij me. En dan zegt de heren, neem maar een offerdier mee. En dan zeg je maar dat je gekomen bent om te offeren. Nou, dat is waar. De grotere waarheid wordt verzwegen uit liefde. Want de hoofdwaarheid was, David zalven tot koning. Daar ging het om. Maar daarbij moest hij offeren. Om die hoofdwaarheid te verzwijgen. En dat was liefde. Dat was tot welzijn van Gods koninkrijk. Dat legde de Heere zelf Samuel in de mond. Om hem te sparen van het zwaard van Saul. Ik denk aan de Heer Jezus. Die toen een gezelschap van de hoofden des volks tot hem kwam. En hem vroeg door wiens macht hij deze dingen deed. Toen zei hij niet, die doe ik door de macht die de Vader mij gegeven heeft. Het was nu niet de tijd om deze waarheid ronduit te vertellen. Toen zegt hij, ik zal u ook een vraag stellen. Antwoord mij daarop. En dan zal ik u zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? En dan verzinnen ze bij zichzelf. En overleggen ze, dan zeggen ze, ja, als we zeggen uit de hemel, dan zal die zeggen, waarom heb ik hem dan niet geloofd? En als we zeggen uit de mensen, dan zal het volk ons stenigen. Want ze houden Johannes voor een echte profeet. En dan komen ze met de huichelachtige en leugenachtige opmerking die ze onder elkaar verzonnen hebben. Dan zeggen ze, we weten het niet. De neutrale. De tussenin staan. We weten het niet. En dan zegt hij, nou, dan zeg ik u ook niet door wat macht ik deze dingen doe. Dan verzwijgt hij de waarheid. Dan spreekt hij de waarheid niet, omdat hij het niet dienstig achtte om op dit moment de waarheid te openbaren. Dus gemeente, onthoud het goed. Je moet u altijd eerst afvragen, waarom zeg ik deze waarheid? Doe ik dat tot nut van mijn naam? Doe ik dat tot opbouw van het koninkrijk van God? Doe ik dat tot de eer des Heeren? Laat ons hierin altijd vragen, Heeren. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstellen en bevorderen. Mijn naaste. En wie is dat mijn naaste? Mijn naaste. Dat zijn alle mensen. Dat zijn zelfs mijn vijanden. En als u zegt, dat kan ik niet, dan zeg ik, Christus zal het u leren, zo gij het hem ootmoedig smeekt. Amen. Heere, geef ons berouw. Geef ons berouw over de menigvuldige overtreding van dit negende gebod. Wat een kwaad doen we elkaar aan. Door allerlei zonden tegen dit gebod te doen, te openbaren. Wat een wrok en wat een verwijdering tussen kinderen van één vader, tussen een volk, wat straks samen zingen zal van Gods goede tierenheid, tussen broeders en zusters die gekocht zijn door het bloed van Jezus Christus, die begiftigd zijn met een heilige geest, die een nieuw leven gekregen hebben. Heere, geef dat we naar buiten gaande bitterlijk wenen zouden, met een droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat we uit uw gemeenschap de kracht zouden putten om de leugen af te breken en om de waarheid lief te hebben en dan ook om de waarheid te doen, zodat we als kinderen des lichts mochten wandelen in het midden van deze duistere wereld. Ach, schenk ons daartoe de hulp van uw geest, daar we uit onszelf onbekwaam zijn om iets goeds te doen. Smeken wij van u, o trouwe leidsman uw kudde, overste herder, leid ons in het rechte spoor van het negende gebod, opdat we uw lief zouden hebben bovenal en onze naasten als onszelven. Wil u zo met ons de week ingaan, dat we dit betrachten zouden in uw vrezen. Bedek ons onder uw vleugelen. Leid ons veilig voet op het smalle levenspad om uw naams wil. Amen. Laat ons als slotzang zingen uit Psalm 140, 13e vers. 140 vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Het laatste vers van 140. Gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.